Ik heb een paar schriftelijke vragen gekregen, die hebben altijd voorrang. Jazeker, dankjewel. U stelde, zegt de eerste vraagsteller, als je God bewust de rug hebt toegekeerd, is er geen weg meer terug. Hoe zit het dan met de verloren zoon, die zijn erfenis zelfs verkwanselde? Dat is een goede vraag. Ik heb straks geprobeerd te zeggen. Dat wij onderscheid moeten maken tussen iets wat we in de praktijk vaak helemaal niet kunnen onderscheiden. En dat is dat iemand op een dwaalweg gaat en door Gods genade teruggebracht wordt. Of dat iemand moedwillig zondigt in de zin van openlijke rebellie pleegt. In het Oude Testament was dat al moeilijk. Onoplettend zondigen, onbedoeld zondigen, onbewust zondigen. En daartegenover bewust zondigen met opgeheven hand. Alleen God kan het onderscheid daartussen vaststellen. Aan het slot van Jacobus 5 lees je dat je goed werk doet als je een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt. En dat is met die verloren zoon ook zo. Velen zijn afgedwaald en door Gods genade teruggebracht. Maar er zijn er, en alleen God kan misschien echt vaststellen wie dat zijn. Er zijn er die het zo goed geweten hebben en het vertrapt hebben. Dat is echt de rebellie tegen God. En zelfs dan, als je de hele kerkgeschiedenis nagaat, zul je dan misschien wel iemand vinden die dan toch weer tot geloof gekomen is. Daarom zeg ik ook, wij kunnen uiteindelijk die grens tussen die twee gevallen niet trekken. Want wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. Maar die grens is dus tussen hen die dwalen. Terwijl wij zouden zeggen, nou, ze weten toch heel goed waarmee ze bezig zijn. En aan de andere kant de mensen die moedwillig het evangelie vertrappen. En voor wie geen herstel is. Trouwens, misschien bedoelt de schrijver ook in Hebreeën 6, maar ook hier in Hebreeën 10. Niet zoveel anders dan, er is geen reserve evangelie. Als je het evangelie verwerpt. Er is niet een soort andere evangelie dat jou dan misschien meer aanstaat dat we je dan zouden kunnen aanbieden. Dus zelfs bij hem is het nog niet helemaal zeker dat hij echt bedoelt dat zo iemand nooit meer zou kunnen terugkeren. Maar dat kan dat alleen doordat hij inziet hoe dwaas hij gesproken heeft. En dat het evangelie wel degelijk Gods waarheid is. Na de dood van Sara, begin Genesis 25, verwekt Abraham bij Ketura 6 kinderen. En eerder staat er dat hij en ook Sara geen kinderen meer kon krijgen. Hoe begrijpt u dit? Nou, zoals de meeste uitleggers het begrijpen, dat die kinderen uit een veel vroeger tijd stammen, maar hier pas genoemd worden. Je zou uit de tekst de indruk kunnen krijgen dat hij daarna die kinderen nog verwekt heeft, maar dat is zo in strijd met het feit dat hij inderdaad voor die tijd geen kinderen meer kon verwekken, kinderen kon krijgen, en dan alleen 6. Dus in het algemeen is de verklaring ook van Joden en ook van christenen, die kinderen stammen uit een veel, veel vroegere fase van zijn leven. Dit is een beetje verrassend, want wat voor fase is dat dan? Waar moeten we ze dan onder brengen? We don't know. We hebben niet meer dan wat er staat. En ze moeten aan de vroegere fase stammen, maar hoe dat precies zit, de Heilige Geest heeft het niet nodig geoordeeld om ons dat uit te leggen. U verklaart alle handelen vanuit het geloof. Het geloof. Maar welke functie heeft in dat geloofsleven de liefde? Bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 5. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Naar mijn beleving deed deze liefde bijvoorbeeld Abraham in geloof de Heere volgen. Ja, dat is heel mooi. Maar je moet geloof en liefde helemaal niet tegen elkaar uitspelen hier. Geloof in de Bijbelse zin van het woord is een totaalpakket. Door het geloof wandelde Henoch met God. Hoe zou je een dergelijke intimiteit met God voor kunnen stellen zonder de liefde? Bestaat helemaal niet. Alle ware geloof betekent ook liefde voor God. Je vindt in het Nieuwe Testament, ik dacht een keer of 6, de uitdrukking hun die God liefhebben. Dat is een mooie uitdrukking. De Korinthebrief al een paar keer. Hun die God liefhebben. En dat is een heel unieke en bijzondere omschrijving van wat een gelovige is. Een gelovige gelooft niet alleen maar, Maar geloof in de Bijbelse zin van het woord is niet alleen maar aannemen voor waar wat gezegd is. Geloof is overgave. Als ik het probeer duidelijk te maken, gebruik ik altijd het beeld van het huwelijk. We noemen dat trouwen in de zin van trouw beloven aan een ander. Maar trouwen betekent ook je toevertrouwen aan die ander. Volgende maand hopen mijn vrouw en ik te herdenken dat dat 50 jaar geleden gebeurd is. We zijn nog steeds bij elkaar. Dat is toch wel een wonder. Dat komt natuurlijk vooral door mijn vrouw. Maar dat toevertrouwen aan, je overgeven aan, terwijl je eigenlijk helemaal niet weet hoe die persoon over 50 jaar zal zijn. Dat is al op zichzelf al heel bijzonder. Maar dan zie je ook, geloof is vertrouwen, is je toevertrouwen aan. Hoe kun je dat voorstellen zonder de liefde? En hoe kun je je de liefde voorstellen zonder geloofsovergave? Dus die begrippen horen allemaal bij elkaar. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze drie is de... Ja, mevrouw, dan moet u dat in al die preken. De vraag is, waarom wordt het zo weinig genoemd in preken? Maar ik ga alleen maar over mijn eigen preken. Dat is al eens moeilijk zat. Ja, maar... Je kunt niet alles noemen in een preek. Je kunt wel zeggen, ik heb het over geloof gehad. Waarom? Omdat de Hebreeënbrief daarover heeft. De Hebreeënbrief noemt in deze verband niet zozeer het woord liefde. Maar in een andere verband, als ik bijvoorbeeld een passage had behandeld waarin die uitdrukking staat, hun die God lief hebben, dan had ik gezegd, kijk nou toch eens hoe mooi. Hier staat niet hun die in God geloven, wat waar is, maar hier wordt het geloof van die mensen uit een heel bijzonder gezichtspunt behandeld. Namelijk vanuit de liefde. Een echt kenmerk van een gelovige is de liefde. Maar dat kwam nou niet aan de orde. Dus je kan nou niet. Het is al moeilijk genoeg om te behandelen wat er staat. Als ik ook nog moet vertellen wat er niet staat. Ja. Precies, maar. Geloof en verstand hebben absoluut met elkaar te maken, maar dat verband is maar betrekkelijk. Want geloofsovergave, ja, als je met elkaar trouwt, dat is het meest onverstandige wat je kan voorstellen. Dat je zegt, ik ga met dat meisje in zee, we waren allebei 25 en dan 50 jaar later, dat wisten we helemaal niet van tevoren. Je geeft je over aan elkaar terwijl je allebei onvolkomen bent, onvolmaakt bent. Dus dat is zelf al een wonder. Dus het geloof kan nooit alleen maar een verstandszaak zijn. Als je dat doet, ga je liever een geregistreerd partnerschap aan. En dat doen velen vandaag ook. Daar kun je ook nog weer makkelijk vanaf. Dus vertrouwen is buitengewoon onverstandig, mevrouw. En daaraan kan je zien ook dat geloofsovergave, want trouwen is ook je overgeven, je toevertrouwen aan die ander in liefde, dat gaat niet tegen het verstand in, maar het gaat er wel bovenuit. Gaat wel bovenuit. Nou, we hebben er geen spijt van gekregen. We zijn nog steeds bij elkaar. Maar dat is, ja, dat is genade van God. Maar dat is ook omdat je meer in elkaar ziet dan alleen maar puur verstandelijk. Dus nee, geloof is... Maar het gaat ook weer niet buiten het verstand om, hè. Geloof, het is niet zoals die man die ooit tegen mij zei, er staat in de Bijbel dat de walvis Jona opgeslokt had. Maar als er gestaan had dat Jona die walvis opgeslokt had, had ik het ook geloofd. Nou, dat is niet het soort geloof dat God van ons vraagt. Hij vraagt niet om absurditeit, om te laten zien hoe bereid jij bent om alles te geloven wat God zegt. Maar God zegt niet zulke gekke dingen. Dus geloof gaat boven het verstand. Maar de liefde zit ook niet onverstandig. Ik bedoel, toen ik trouwde met mijn vrouw, wist ik heel goed wie ze was en wat haar achtergrond was. En dat we een beetje in dezelfde richting zaten, en et cetera, et cetera. Er kwam een hoop verstandelijk overleg aan te pas, hoor. Dus ook dat gaat niet buiten het verstand om. Maar het is ook weer niet naartoe te herleiden. Dan is dat een armetierige zaak. Kunt u nog eens uitleggen wat u met het Messiaanse Rijk bedoelt? Het Messiaanse Rijk is het Rijk van de Messias. De engel zei tegen engel Gabriel, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Daar heeft u nog nooit op gezeten. En die troon is ook niet verhuisd naar de hemel. In de hemel staat geen troon waar David ooit gezeten heeft. Dus mensen die de vervangingstheologie aanhangen, die moeten dat boek lezen. Maar ook als je dat boek niet wil kopen, dan nog zou ik aan zulke mensen vragen. Wanneer heeft de Heer Jezus ooit op de troon van David gezeten? Oftewel, wanneer gaat hij daar ooit op zitten? En het antwoord, ik weet het antwoord. Als hij terugkomt, zal hij zitten op de troon van zijn vader David. En dan begint het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. En daar staan de, ik kijk naar u, ik weet niet, dat is een heel ander handschrift, u hebt die vragen maar niet gesteld. Toch wel. Kunt u met twee handschriften schrijven? Oh, dat was, die andere was van een ander. Oh, sorry. Het is niet te geloven, zeg. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Hoe dan ook. Het Messiaanse Rijk. Kijk, traditionele protestanten en katholieken, die geloven als die Jezus terugkomt, dan breekt er niet meer hemel dan de nieuwe aarde aan. Nou, als je daarmee opgegroeid bent, dan komt elke keer deze vraag naar voren. Wat is het Messiaanse Rijk? Nou, voordat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, is dat het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. De profetieën zijn er vol van. Maar dan moet je ophouden om overal waar je Israël leest de kerk te lezen. En overal waar je Jeruzalem leest de kerk te lezen. En overal waar je Juda leest de kerk te lezen. Dan komen we natuurlijk geen boer verder. Het is voor heel veel mensen verrassend te horen. Maar Israël in de profetie betekent Israël. Jeruzalem betekent Jeruzalem. Jeruzalem betekent in de profetieën Jeruzalem. En niet de kerk. En Israël betekent Israël. En niet de kerk. Etcetera, etcetera. Dat gaat allemaal over het Messiaanse Rijk. Dus ga weer lezen. Ik vind het al wel graag, dat moet ik even vertellen. Als jongetje van een jaar of 10 zat ik onder de preek. En ik vond het erg saai, waarschijnlijk omdat ik 10 was. Misschien was dat een hele goede preek. En ik had een bijbeltje uit de kast getrokken. Bij ons in het kerkgebouw. Statenvertaling. Zonder voetnoten, maar wel met de opschriften boven de hoofdstukken. En ik zat erin te bladeren. En ik las overal in de profetieën de kerk dit en de kerk zus en de kerk zo. En ik ging lezen. Ik kwam allemaal niks over de kerk tegen. Het ging allemaal over Jeruzalem en Israël. Ik snapte het niet. En ik snap het vandaag nog niet. En ik geloof het ook nog steeds niet. Het was een hele ontdekking, maar Israël betekent Israël. En dat gaat over het Messiaanse Rijk. En als ik me vergis, ach mevrouw, er zijn ergere dingen. Van de week schreef iemand aan mij, ik heb moeite mee om jou een broeder te noemen, omdat jij die opvatting hebt. Toen dacht ik, nou, dat vind ik veel erger dat hij dat zegt. Dat hij twijfelt aan of hij wel een broeder, of ik wel een broeder kan zijn als ik zulke opvattingen heb. Nee, dan dat is toch wel heel droevig met elkaar gesteld. Gaat u ook nog eens een keer vertellen over de 7 verschillende soorten wetten in Romeinen 7? Is dat een belofte? Ja, ik zie dat. Dit zie ik wel. Dit is dezelfde vraag stellen. Nou, volgens mij waren het er 5. En ik zal het proberen uit het hoofd te doen. Dus 1 keer betekent wet gewoon de wet van Mozes. Maar een paar keer betekent wet, wetmatigheid. Er is een wet die in mij werkt, dat is de wet van de zonde. Dat vlees kan alleen maar zonde voortbrengen. Maar er is ook een wet van de geest. Dat we zeggen, wie leeft uit de geest, die brengt alleen maar de dingen, de vruchten van de geest voort. Nou, dan heb je er al 3 van de 5. Had u die ook? En dan wil je die andere 2 nog weten. Oh, mevrouw. Nou, dit is de bevestiging. U bent op de goede weg. Nee, zondige, moedwillig of onbedacht. Hoe ziet u in dit opzicht de zonde tegen de Heilige Geest? Wij woonden in een van onze vorige huizen, niet ver van het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Daar zaten altijd aardig wat mensen die dit probleem hadden. Mijn vrouw die is veel meer pastoraal, ik ben meer de leraar en zij is de pastor. Ik vertel het graag, want in Efeze 4 staat de pastor boven de leraar. Dus dat is heel mooi, hè? De apostel, de profeet, de evangelist, de herders, de leraars. En die kreeg meermalen dat soort mensen bij ons thuis. En heel vaak, ja, ik ben bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb gedaan. Ik las van de week, waar was het, op CIP misschien? Van iemand die ongelooflijk zwaar geworsteld heeft met de vraag, heb ik niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan? Nou, ik zal u een verrassend antwoord geven. Hou u vast. Elke zonde die wij doen is een zonde tegen de Heilige Geest. Dat is de eerste verrassing. Want elke zonde die je doet is een zonde tegen God en God is drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus als u bang bent dat u tegen de Heilige Geest gezondigd hebt, dan kan ik met zekerheid zeggen dat u dat inderdaad hebt. En ik ook. Tweede verrassing. De uitdrukking zonde tegen de Heilige Geest komt nergens in de Bijbel voor. Het is een verzinsel van mensen. Hè? Maar ik weet toch zeker? Ja, en ik zal u vertellen wat er wel staat. De lastering tegen de Heilige Geest. Matteüs 12 onder andere. Maar de duivel heeft daarvan gemaakt zonde tegen de Heilige Geest. Wat lastig de Heilige Geest. Nou, dat zal u nou niet zo gauw in de zin komen dat u dat misschien gedaan zou hebben, de Heilige Geest. Lastig, kwaad, bewust kwaad spreken van de Heilige Geest. Maar door ervan te maken de zonde tegen de Heilige Geest, wat dus helemaal zo nergens staat, kun je mensen de stuipen op het lijf jagen. Tot een handvol die daar zaten in dat gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis. Die allemaal die angst hadden. En elke keer probeerden we dat moeizaam uit te leggen. Maar het is zo diep. En echt waar, ik kan er een beetje verdrietig over worden en soms ook wel een beetje kwaad. Want zoals ik al zei, we hebben allemaal tegen de Heilige Geest gezondigd. Maar bovendien, laster van de Heilige Geest. In Matteüs 12 gaat het over die geestelijke leiders. Die zeiden dat de Heer Jezus de demonen uitdreef door Beelzebul, de overste van de demonen. Dus in mijn woorden, dat betekent dat iedereen kon zien dat dat alleen maar door de Heilige Geest komt. Maar ze zeiden van de Heilige Geest, hij is Beelzebul. Dus ze zeiden van de Heilige Geest, hij is de Satan. Dat is bewust kwaadspreken van. Je weet het is de Heilige Geest, maar je zegt het is de duivel. En daarvan zegt de Heer Jezus, tegen van zo'n lastering is geen vergeving mogelijk. De Bijbel kent helemaal niet zoiets als de zonde tegen de Heilige Geest. Juist door dat vage, door dat mysterieuze, kunnen mensen die daar ontvankelijk voor zijn, stuip op het lijf gejaagd krijgen. Zou ik dat misschien gedaan hebben? Oh, stel je voor dat ik dat gedaan heb. En het ergste vond ik nog, ik weet van een mevrouw die ook bij ons haar nood kwam klagen daarover. En ik zei, wat heb je dat dan niet? Die psychiater gevraagd, dat zijn allemaal gereformeerden. Ik neem aan dat in een gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis al die psychiaters toch gereformeerden zijn. Ja, ze had gevraagd. Ik zei, wat zei die? Hij zei, ja, dat weet ik niet hoor, dat moet je maar aan je dominee vragen. Toen werd ik weer boos. Ik liet het niet zo merken, maar ik dacht, als je nou in zo'n ziekenhuis werkt, dan is het toch het allereerste dat je aan die mensen kunt uitleggen wat gezonde tegen de Heilige Geest. Dus bedankt vraagsteller, ik ben blij dat je dat gevraagd hebt. En dan heb ik hier nog een leeg blaadje. Dat doet me denken aan die dominee die zei, jullie mogen zondagsmorgens een briefje op de preekstoel leggen met een tekst en dan preek ik daarover. Dat kon die. Dat hebben ze een paar keer gedaan en hij leverde vlot een preek en de keer hadden ze een leeg briefje neergelegd. En de dominee zei, aan deze kant niets. Aan deze kant niets. Uit niets heeft God de wereld geschapen. En hup, daar ging die weer. Kijk, dat is een echte dominee. Goed, mondelinge vragen. Maarten, ben je nou gerustgesteld? Want jij kwam straks al veel te vroeg met jouw vraag. Oh jongens. Nee, maar ik verstond je vraag ook helemaal niet. Ik was zo verstoord over het feit dat je mij durfde te onderbreken.
Nou, daarom ga ik maar staan. Maar het gaat dus om het probleem, wat heeft Kain misdreven tegenover God? En dan zou ik in dit verband ook wel even van jou willen vernemen wat de lijn is van de nakomelingen van Kain. Want ik hoor, het zouden de Midianieten kunnen zijn, of de Amalekieten, of misschien de Agagieten. De Agagiet Haman, weet je? Dat was het.
Nou, die eerste vraag, daar is natuurlijk heel verschillend over geoordeeld. Want ze zei, ja, Abraham, Kain heeft toch ook met zijn best gedaan en die heeft dankbaarheid God gegeven van een deel van de oogst. Was jij, riep je niet het woord tiende? Ja. Ja, precies, ja. Want als je de tiende geeft, dan doe je toch ook hetzelfde. Nou, ik heb je verteld wat ik denk dat het meest bevredigende antwoord is. En er is altijd ruimte voor andere verklaringen. Het meest bevredigende antwoord is, hij bracht een beter offer. Niet omdat zijn motieven beter waren. Hij bracht een beter offer omdat hij niet kwam met de vruchten van zijn eigen arbeid, maar met een offer dat uitdrukkelijk een brandoffer genoemd wordt. Een offer dat zijn plaats innam en stierf in zijn plaats. Zodat je kunt zeggen, hij kwam om een beroep te doen op de genade van God, die hem in genade zou aanzien op grond van die onschuldige die zijn leven voor hem gelaten had. Als iemand zegt, maar dat staat er allemaal niet, nee, dan zeg ik, je hebt gelijk. Maar als je een betere verklaring weet, dan zeg je het maar. En daardoor begrijp ik dat hij een beter offer bracht. Een beter offer, dat begint bij een mens die niet naar God toe komt om te zeggen, ja, maar ik heb toch dit gepresteerd en dat gepresteerd en zus en zus en zo. Maar die op grond komt, die tot God komt op een grondslag, de enige die voor God waarde heeft van het onschuldige offer. En wij weten allemaal wat dat Nieuw Testament is betekent. De nakomelingen van Kain, Ja, we hadden vroeger een broeder. Oh, die kreeg een vraag. Waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? En die broeder antwoordde, zolang jij je nog bezighoudt met de vrouw van een ander, wil ik helemaal niet dat je hier op mij... Dat was natuurlijk niet helemaal aardig. Die Kainieten is eigenlijk heel simpele antwoord. Die zijn omgekomen, die nakomelingen in de zondvloed. Noach was uit de lijn van Set. Abel was gedood voordat hij kinderen had. Set, daar was Noach het voortgekomen. Al die Kainieten zijn omgekomen. Dus Haman, Agag, dat is allemaal van na de zondvloed. Die kwamen van de Amalekieten. En die Amalekieten waren in feite ook nakomelingen van Noach. Zoals iedereen na de zondvloed dat was. Maar goed, wie nog meer een mondelinge vraag?
Was het geloof, waren er eigenlijk maar zo weinig gelovigen, bijvoorbeeld tot de zondvloed?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Je zou ook kunnen zeggen, de heer Jezus zegt in Lucas 18, als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden op aarde. Goeie vraag. Hoeveel geloof is er in de rond? Ik ben blij dat ik het er niet hoef uit te maken. Maar die vraag is er natuurlijk. We moeten het ook weer niet te dramatiseren, want dan komt ook weer het gevaar bij dat je denkt, jongen, wij horen toch tot dat kleine bevoorrechte overblijfseltje. Dan kun je ook weer arrogantie aan ontlenen. Maar ja, die vraag is wel terecht. Die nakomelingen van Seth, dat werden er steeds minder en minder. Je zou zelfs kunnen zeggen, waren die kinderen van Noach wel gelovig? Was zijn vrouw wel gelovig? Er staat alleen van Noach, hij vond genade in de ogen des Heren. Alleen van hem weten we dat hij een gelovige was. Alleen van hem weten we dat hij wandelde met God. Maar zijn gezin werd gered op grond van zijn geloof. Gered niet van de eeuwigheid, maar van de zondvloed. Dus ja, inderdaad. Zo is het. Maar het is in alle tijden zo geweest. Als je de geschiedenis van Israël bekijkt. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 7. Zo is er dan ook nu een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Overblijfsel. Isaiah 17 wordt vergeleken met een boom waar een geschud wordt. En al die vruchten vallen op de grond en dan blijven er een paar aan de boom achter. Dat is een overblijfsel. Dat is altijd zo geweest. Helaas. Maar dit was al inderdaad wel erg weinig. Ja, eigenlijk alleen nodig. Maar ook in de dagen van Abraham, toen Abraham geroepen werd, hoeveel gelovigen waren er op aarde? Het was die ene. Er staat hier Isaiah 51, God riep hem als een eenling. Moet je voorstellen. Wij zijn tenminste nog met een heel stelletje. Of jullie zijn er met een heel stelletje in Dronten. Of waar je dan ook vandaan komt. Maar Abraham was echt een eenling. Zijn hele familie diende de afgoden, zegt Jozua, Jozua 24. En ze werden allemaal, en hij werd eruit gehaald. Ja, hij was nou echt een uitverkoren vat. En hij als enige werd geroepen. En uit de ene heeft God een heel volk toebereid. Dus het beginsel geldt altijd. Het geheel wijkt af en er blijft tenslotte een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat gaat eigenlijk in alle tijden zo. Dus voor vandaag is het ook niet zo veel anders. Ja. Yeah. Wie nog meer?
Die rechterhand is de hand van een vrouw.
Ja.
Ik weet niet of mensen hier dit wisten.
Nou, laten we zo zeggen. Henry Nouwen heeft aannemelijk gemaakt dat meer de hand van een vrouw dan van een man is. Daarmee is het nog geen absolute waarheid. Het was zijn persoonlijke mening. En ik vond het erg boeiend om dat te lezen. Maar om nou te zeggen, dat is zo, dat weet ik niet. Ik heb die handen nog weer eens bekeken. Maar ik weet niet zeker of het zo is. Maar als het zo is, zit er wel een mooie kant aan. En dat heeft Henry Nouwen ook mooi beschreven. Gods barmhartigheid, het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, rugama, komt van het woord voor baarmoeder. God heeft niet alleen maar vaderliefde. God is ook in God is ook de moederliefde. Hij troost, zegt Jesaja 66, zoals alleen een moeder kan troosten. Als ik pijn in mijn benen had in de groeifase, riep ik altijd om mijn moeder. Wie heeft van ons nou ooit om zijn vader geroepen? Dan heb je al heel komme situaties thuis. Ik zie het al meteen aan Mirjam dat zij dit helemaal herkent. Het zijn altijd de moeders die zich raar zijn. Maar ook je zag Genesis 49. Zou een vrouw haar zuigeling vergeten? Het is theoretisch denkbaar. Ze komt thuis met de boodschappen, heeft ze de maxi-cosi wel wat hij laten staan. Het is theoretisch denkbaar. Maar er staat zo mooi, de Heere God zegt, ik niet. Een vrouw zou het nog kunnen doen, het is bijna onvoorstelbaar. Maar er staan maar een paar voorbeelden dat ook de vrouwelijke liefde haar oerbeeld vindt in God zelf. God heeft lief met de mannelijke liefde en de vrouwelijke liefde, want God is beide in één. We noemen hem een hij, en je moet ook niet zeggen God is een vrouw, God is trouwens ook geen man. Maar beide, de mannelijke liefde en de vrouwelijke liefde zijn als het ware beide afspiegelingen van de liefde van God. En in die zin, het is wel leuk als Henry nou gelijk zou hebben. Een mannelijke hand en een vrouwelijke hand op de rug van de verloren zoon. Ik denk dat we moeten afronden, Kees. Jij hebt het hiervoor te zeggen, dus als jij dat zo zegt, dan... Wanneer komen wij weer bij elkander? Ja, mijn vrouw en ik hopen volgende maand een paar weken in Amerika te zijn. Hè? Zeg ik elke keer er maar weer bij. Het is nog steeds zo, er zijn al plannen. Maar het is nu dichterbij, mevrouw. Binnen 2 weken hopen we daar te zitten, ja. En dan gaan we langs Washington proberen we daar de zaken weer op orde te brengen. Ik weet niet... Dat was lukken. Ja, heel bijzonder. En dan, dus we moesten het uitstellen, want daarna komt onze gouden bruiloft. Het wordt een drukke maand. En 5 april ging ook niet, had ik al wat. Dus 12 april, en dan is het 2 weken later, geloof ik, weer de laatste keer. Dus we moeten nu een hele tijd wachten en dan nog 2 keer voor de laatste keer. 12 april en 26 april. Laten we de avond afsluiten met dankgebed. Trouwe God, onze Vader. Wij danken u voor uw wonderbare liefde die u jegens mensenkinderen hebt. We danken u voor de grootste van alle gaven, voor het werk van de Heer Jezus, voor de gave van uw eigen veelgeliefde zoon, die u net als Abraham in de dood hebt gegeven. En toen was er geen stem die van de hemel riep dat u moest ophouden. U hebt hem gegeven tot in de dood, opdat wij zouden leven. We danken u dat we ons daar vanavond mee mochten bezighouden met de weg van het geloof, die ook de weg is van de hoop en de weg van de liefde, die u zelf door de Heilige Geest in onze harten wekt en werkt. Dank u wel voor het geweldige voorrecht als we u mogen dienen en u mogen toebehoren, als we dat vergelijken met zoveel miljoenen, die niet alleen niks van u weten, maar ook niets van u willen weten, zo lijkt het vaak. Dank u voor dat geweldige voorrecht. Dank u voor uw wonderbare genade. En we bidden u tegelijkertijd dat uw evangelie nog rijkelijk mag uitgaan in deze wereld. En vele, vele harten mag bereiken. Opdat mensen nog tot inkeer tot u komen. Dank u voor wie u bent. Dank u wat we met elkaar mochten overdenken in deze avond. Bewaar ons als we weer van hier gaan. Zegen ons, leid en behoed ons op al onze wegen. En breng ons, als u het ons vergunt, te zijn er tijd hier weer in gezondheid bij elkaar. We danken u, we loven en prijzen u in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.